Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 105 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Psalm 105, vers 1. Loof, loof, verheug de Heere der Heere. En ook het derde, vraag naar de Heere en zijn sterkte. 105, 1 en 3. Gemeente, wij belijden ons geloof met zondag 50 van de catechismus, dat is vraag en antwoord 125. En daarna willen we samen zingen Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw, volstandig, volkomen bouwen. Dat na de geloofsbelijdenis, wij belijden ons geloof met de catechismus. En daar luidt de vraag, welke is de vierde bede? En het antwoord is, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goeds bent en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, dat wil zeggen ons tot nut zijn. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Amen. Gemeente, we openen de schriften in het Oude Testament, 1 Koningen 3, vers 1 tot en met 15, lezen wij. Dat was ook het gedeelte voor vanmiddag, de samenkomst met de kinderen. En het leek me goed, ja, dat wat kinderen nodig hebben, dat hebben wij ook nodig als we wat ouder zijn. Dus het leek me goed om daar opnieuw met u bij stil te staan. 1 Koningen 3, vers 1 tot en met 15. En daar gaat het, zo zou je kunnen zeggen, over de biddag van koning Salomo. En het woord van God luidt daar als volgt. Salomo hing huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte. Hij nam de dochter van farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David. Totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de Heere en de muur rondom Jeruzalem had voltooid. Alleen offerde het volk nog op de hoogte, want tot in die dagen was er nog geen huis voor de naam van de Heere gebouwd. Salomo had de Heere lief. Door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom en God zei: vraag wat ik u geven zal. Salomo zei: u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf, die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere, mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst dat u verkozen hebt, een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen rechtspreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem: omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, Omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijken er voor u niet geweest is en uws gelijken na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u. Zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uws gelijken zal zijn al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker en zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Hier eindigt onze schriftlezing. De tekst voor de preek zou u kunnen zeggen, ja, eigenlijk het hele gedeelte, maar ik lees u nog een keer vers 9. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Tot zover ook de tekst voor de prediking. Gemeente, wij willen het aangezicht van de Heere gaan zoeken, in verband daarmee ook een afkondiging. Bij Willem en Rianne Lindhout in Katwijk is een zoon geboren, Abel Jesse, ze noemen hem Abel. En we willen daar de Heere ook hartelijk voor danken. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Heere, grote en trouwe God in de hemel, wat is het een wonder van uw genade dat wij ook zomaar deze door de weekse dag, de biddag, bij elkaar mogen zijn om uw aangezicht te zoeken. Heere, er gaat weer een nieuw begin, een nieuw seizoen van start. En dat geldt voor de landbouw en tuinbouw. En Heere, dan willen wij u vragen om uw zegen over het gewas en over onze arbeid. En Heere, dan is dat ook een goed gebruik dat wij ook als kerk in ons land hebben om voor uw aangezicht te verschijnen en om tot u te naderen, om uw zegen af te smeken. Want Heere, wij hebben het al beleden dat zonder uw zegen niets ons ten goede komt, dat het niet nuttig voor ons is. Al zou u ons alles geven wat ons hartje begeert. Heere, wij komen daarom bij u en willen u daarom uw zegen vragen. Heere, wij willen allereerst nu ook gaan luisteren naar uw woord, naar de verkondiging van het woord. En daar willen wij uw zegen ook voor vragen. Als we mogen luisteren naar wat u ons vanavond te zeggen hebt, vanuit uw eigen woord, Heere, wil dan ook met uw geest die woorden ons hart binnendragen. En dat wij u mogen leren kennen en dat wij u ook beter mogen leren kennen. Ja, Heere, werk in ons midden, door woord en door geest. Dan komen we voor uw heilig aangezicht ook met onze dank. Dan willen we u hartelijk danken dat opnieuw in de gemeente een kind geboren mocht worden. We mochten u afgelopen zondag danken voor de geboorte van Eve. En nu, Heere, mogen wij u danken met Willem en Rianne voor de geboorte van Abel. Wat een wonder dat u dat nieuwe leven schenkt en dat u ook ervoor gezorgd hebt dat alles goed is. Ja, we danken uw grote naam daarvoor. En wilt u dan ook met de kleine Abel zijn en geven, Heere, dat hij al jong u mag kennen, al jong u mag vrezen en mag dienen en mag liefhebben. Wilt u daarvoor ook de ouders alles geven wat nodig is en wil u dan danken met hen, ook met de grootouders en met de tantes en met alle familieleden, Heere, met heel onze gemeente. Wij zijn ook verblijd dat u onze gemeente ook op deze wijze weer uitbreidt. Heere, zo mogen er toch nog kinderen geboren worden, ook voor het koninkrijk van God. En Heere, wilt u daar zelf dan ook maar al jong in de harten werken. Ook als we vanmiddag mochten samen zijn met de kinderen. Heren, mag het allemaal wat achterlaten. Mag het wat uitwerken in hun jonge harten. En dat ze u al jong lief krijgen. En ook willen dienen. Zoals koning Salomo dat wilde. En geef bovenal dat we hem mogen zien die de meerdere Salomo is. Uw zoon, de Heer Jezus. Heren, wij komen zo voor u. En we willen u deze dingen vragen. Zegent u ons deze dienst in het bidden, in het spreken, in het luisteren, in het geven van onze gaven, in het zingen. We willen u bidden ook voor de Stichting ZOA. We mogen daar ook onze gaven voor geven. We mogen u bidden voor het kerkenwerk waar we ook ons geld voor mogen geven. Heren, wij vragen u om uw zegen. Niet omdat wij iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. In de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, wij gaan zingen als inleiding op de preek uit de morgenzang. En daarvan het derde, vierde en ook het zesde vers. Dat is gezang 9. Vers 3, dat wij ons ambt en plicht, o Heer. 4, zie op ons neder in genade. En 6, schenk uw zegen bij uw woord. Maar vooraf mag u nog uw gaven gaan geven. En ik vraag even uw aandacht daarvoor. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De eerste rondgang die is bestemd voor de stichting ZOA, Zuidoost-Azië. Dat is de eerste collecte, daar geven we dus voor onze naasten. De tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. De tweede is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is voor het kerkgebouw. Dus ook ja, voor de voortgang van het woord. Geeft u uw gaven. En de Heer zegene u en uw gaven. Wij zingen uit de morgenzang vers 3, 4 en 6. Gemeente, wat vragen we vandaag? Nou, op zich is die vraag natuurlijk niet zo heel moeilijk te beantwoorden. Hè? Waar vraag je om op een biddag voor gewas en arbeid? Soms, hè, in de buurgemeente Katwijk wordt daar ook nog de visserij aan toegevoegd. Ja, we vragen natuurlijk dat de Heer ook dit seizoen er weer voor zal zorgen dat het gewas weer zal groeien. Dat de velden weer hun vruchten zullen geven. En ja, dat de Heer ook ons werk, hè, wat wij in het komende seizoen weer zullen doen, dat de Heer dat ook zal zegenen. En ja, laat ik dat dan meteen erbij zeggen. Als het over ons werk gaat, arbeid, dan gaat het natuurlijk niet alleen over een baan als u die hebt, hè, over betaald werk. Maar er is natuurlijk ook ontzettend veel onbetaald werk, wat in onze samenleving minstens zo belangrijk is. En ook daar bidden we de Heer natuurlijk voor. Hè. De klusjes die je in en om het huis doet, noem alles maar op wat u op een dag doet. Bij alles hebben we de hulp van de Heer nodig. Ja, gemeente, en dan bidden we natuurlijk ook niet alleen voor ons eigen werk. Hè, dat zou ook wat egoïstisch zijn, als je bidt voor het werk wat je zelf doet. We bidden voor al het werk wat er gebeurt in deze samenleving en wat met God en ere gedaan kan worden. Wat in overeenstemming is ook met zijn geboden natuurlijk. Ja, de studie van jongeren, noemt u het maar op. We bidden voor de groei van alle gewassen, we bidden ook voor al het werk. Dus niet alleen voor onszelf, we doen vanavond vooral voorbeden. En dan is er veel. Dan is er veel waar wij voor kunnen en ook mogen bidden. We hebben net gezongen, sterk leraars, sterk ons overheid in het werk door u hen opgeleid, opgelegd. Ik weet niet aan wie u denkt als u over de leraars zingt, misschien wel aan de docenten op school, nou daar kunnen we ook aan denken. Maar het gaat hier natuurlijk eigenlijk over de predikanten. De gemeente, nou laten we daar dan maar beginnen. Ja, wat hebben wij als predikanten, ik ook, uw voorbeden nodig. Paulus vraagt daar steeds ook om, hè, in zijn brieven. Broeders, bid voor ons. Nou, als een apostel, zoals Paulus dat nodig had, ja, dan heb ik dat natuurlijk veel meer nog nodig. Sterk leraars. Sterk onze overheid. Ja, dat is ook zo'n aandachtsgebied, hè. De overheid waar wij wel voor mogen bidden. En hopelijk blijft dat ook niet tot vandaag alleen beperkt. Hopelijk is dat ook een onderwerp wat in uw gebeden vaker voorkomt. De overheid, landelijk, provinciaal, plaatselijk. Paulus roept daar ook toe op, hè, om ook te bidden voor koningen en allen die in hoogheid gezeten zijn. Ja, zij hebben zeker ook onze voorbeden nodig bij hun werk, bij het werk wat zij doen. En gemeente, dan maakt het ook niet zoveel uit of die overheid zelf bidt. Misschien zitten er in de gemeenteraad van Noordwijk wel helemaal geen mensen die zelf hun knieën buigen. Maar dat maakt niet uit. Wij hebben voor hen te bidden. En die keizer in Rome, die zat daar ook niet op te wachten dat die christenen voor hem baden. En toch roept Paulus ertoe op. Bid voor allen die u regeren. Ja, wat een zegen voor een land als er hooggeplaatste mensen zijn die ook zelf hun knieën buigen. Voor de Heer, en gelukkig, die zijn er ook in ons land. En misschien ook in de gemeenteraad van Noordwijk wel. Die zelf ook heel diep beseffen, ja, ik heb ook de leiding van God nodig. Gelukkig als die er zijn. En gemeente, vanavond komen we nou ook zo iemand tegen. Een koning die beseft, zonder God kan ik het niet. En die daarom de Heere in het gebed zoekt. Het is koning Salomo. En ik zei het al vanmiddag in de samenkomst met de kinderen, ging het hier ook over. Maar laten we er nog eens wat uitgebreider bij stilstaan. We komen Salomo tegen terwijl hij nog maar aan het begin van zijn carrière staat. Hij is net koning geworden. Nog niet zo lang geleden is zijn vader David gestorven en hij zit nu op zijn troon. En hoe oud is koning Salomo geweest toen hij koning werd? Nou, dat weten we niet precies. Laat het een jaar of 20 geweest zijn. Veel ouder zal hij niet geweest zijn. En hij zegt het ook zelf in zijn gebed tot God. Hij zegt: Heere, ik ben nog maar een jonge man. Ja, stel het je maar voor, hè. Dat je nog maar jong bent, 20 jaar. En je moet koning worden over een land. Nou, dat is natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid. En ik stel me zo voor dat die verantwoordelijkheid ook zwaar gedrukt heeft op de schouders van Salomo. Salomo voelt de verantwoordelijkheid en dat niet alleen. Hij voelt zich ook nog eens een keertje niet toegerust om dat werk te doen. Hij kan het niet. Ja, welke ervaring heb ik nou eigenlijk? Ik heb helemaal niet genoeg levenservaring om dit belangrijke werk te kunnen doen. Nou, hoe weet ik dat Salomo er zo over dacht, gemeente? Ja, dat zegt hij zelf. Dat zegt hij zelf in vers 7. Ziet u het daar staan? Hè? Wat zegt Salomo daar? In vers 7. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jongeman. En ik weet niet in, ik weet niet uit of in te gaan. Ik ben een jongeman. Ja, dan heeft Salomo het niet alleen over zijn letterlijke leeftijd. Maar daar zit ook iets in van ik ben nog onervaren. En dat blijkt ook uit wat hij verder zegt. Ik weet niet uit of in te gaan. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Uitgaan en ingaan. Dat is een uitdrukking die in de Bijbel wel vaker voorkomt. Een vaststaande uitdrukking. En eigenlijk wordt die uitdrukking gebruikt om heel ons leven samen te vatten. Heel ons, ja, vooral ons werkzame leven, heel onze taak. Hè? En denk daar maar heel eenvoudig over na. Hoe gaat dat 's morgens als iemand wakker wordt en hij gaat aan het werk? Nou, als hij buitenshuis werkt, dan gaat hij 's morgens vroeg de deur uit. En dan doet hij zijn werk overdag. En 's avonds, als het werk gedaan is, toen op het veld of tegenwoordig misschien op het kantoor of waar je dan ook je werk hebt als je buitenshuis werkt. Nou, dan komt hij 's avonds weer thuis en dan stapt hij de deur weer binnen. Dan gaat hij weer in. He, dus uitgaan en ingaan, dat gaat om het begin van het werk en het einde van het werk en al het werk wat ertussen ligt. Salomo die zegt hier in vers 7 eigenlijk: Heere, ik ben nog zo onervaren. Ik weet eigenlijk niet hoe ik eraan moet beginnen en ik weet ook niet hoe ik er een eind aan krijg. Soms hebben dominees dat ook met een preek. En hoe het ertussenin moet, dat weet ik ook niet. Nou, misschien herkent u ook wel iets van Salomo. Dat zou kunnen. Dat je je verantwoordelijkheid heel erg voelt. Hè? Je verantwoordelijkheid misschien op je werk. Of misschien in je studie of ook in het gezin. Of misschien voor je kleinkinderen. En die verantwoordelijkheid die kan zo zwaar drukken. En je weet niet hoe het moet. Hoe pak ik het nou aan? Waar begin ik? Waar werk ik naartoe? Nou, gemeente, laat dan Salomo vanavond voor ons een voorbeeld zijn. Want Salomo, wat doet hij? Nou, hij vertelt het eenvoudig aan de Heere. Dat is toch mooi, hè, gemeente? Hij zegt tegen de Heere: Heere, u hebt me koning gemaakt. U hebt mij deze plaats gegeven. U hebt deze verantwoordelijkheid op mijn schouders gelegd. Dat hebt u gedaan. Salomo had zichzelf geen koning gemaakt. Maar heren, nu kan ik het niet. Ik weet niet hoe het moet. Helpt u mij. Salomo komt met zijn verantwoordelijkheid en met zijn onervarenheid bij de Heere. Met zijn roeping en met zijn onwetendheid en zijn onvermogen. En hij beleidt dat hij afhankelijk is van de Heere. Nou, gemeente, dat is toch bidden houden, of niet? Ja, toch? Dat is bidden houden. Dat je dat beleidt, dat je het zelf niet kan. En dat je voor alles helemaal afhankelijk bent van de Heere. Voor onze eerste levensbehoeften, voor ons eten en ons drinken. Voor ons werk, onze studie, ons gezinsleven. Om op een goede manier je werk te doen, om op een goede manier om te gaan met al die dingen die er elke dag weer op ons afkomen. Al die beslissingen die we elke dag weer moeten nemen. Salomo zoekt de Heere met zijn verantwoordelijkheden en zijn onvermogen. En dat vind ik toch ontzettend mooi. Voordat hij eigenlijk dat koningschap begint, houdt hij biddag. Meent u, wat is het eigenlijk een zegen, hè, dat wij biddag mogen houden? En dat we ook met alles bij de Heere mogen komen. En dat je in alle verantwoordelijkheden steeds mag beseffen, ja, de Heere is er ook nog. En ik mag naar Hem toe. Het is de Heere die ons onze verantwoordelijkheden geeft en de plaats die wij innemen in onze maatschappij, op je werk en in je gezin. Maar je staat er niet alleen voor. En je hoeft het gelukkig niet alleen te doen, maar de Heere is er ook nog. En Hij wil ook alles geven wat je nodig hebt om je taak te vervullen. En zo mag je je werk in afhankelijkheid van Hem ook doen. Ja, gemeente, we zien Salomo die de Heere zoekt, maar hij zoekt de Heere niet alleen met zijn gebeden. Nee, hij doet het eigenlijk heel praktisch, zoals dat ook in die tijd ging. Hij zoekt de Heere met brandoffers. Zo lezen we dat in vers 4. Hè? De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar wat daar in Gibeon stond. 1000 offers brengt Salomo aan het begin van zijn koningschap. Nou, dat is nogal wat, hè? 1000 brandoffers, dat is een hoop. Maar waarom doet hij dat? Waarom brengt Salomo die offers aan de Heere? Gemeente, zou daar niet toch het idee achter zitten dat wij mensen niet tot God kunnen naderen zonder offer? Dat wij niet bij de Heere kunnen komen buiten het offer om? Dat er een offer van verzoening nodig is. Er moet eerst iets goed gemaakt worden tussen de Heere en ons voordat de Heere ons kan horen. Zou dat ook niet de reden zijn waarom Salomo met zijn offers komt? Nee, niet om zelf de Heere gunstig te stemmen. Want al die offers in het Oude Testament, die wijzen toch heen naar dat ene grote offer, waarvan wij mogen weten dat het gebracht is naar het offer van de Heer Jezus Christus op Golgotha. Ook die 1000 offers van Salomo, ze wijzen daarheen. Naar wat de Heer Jezus gedaan heeft. En hoe Hij de weg, ook de weg van het gebed, tot God gebaand heeft. Gemeente, is dat niet een belangrijke les die wij dan uit die offers van Salomo kunnen trekken? Als wij ook vandaag, ook vanavond, tot de Heere willen naderen in het gebed, hoe zou dat kunnen? En hoe kunnen wij vertrouwen dat de Heere ons ook horen wil? Nou, dan is daar allereerst die verzoening, dan is daar allereerst dat offer nodig, de Heer Jezus. Wij kunnen alleen tot de hoogheilige God naderen door Hem. En door het werk wat Hij gedaan heeft. Door het offeren wat Hij bracht. Toen Hij betaalde op Golgotha. Ik meen dat is toch altijd wel belangrijk. Hè? Om dat te bedenken op een biddag. Biddag voor gewas en arbeid. Jazeker. Maar hou er wel rekening mee. Dat daar bloed voor gevloeid is. Waarom brengt de aarde nog vrucht voort? Omdat van het kruis van Golgotha bloed op die vervloekte aarde gedrupt is. Gemeente, daar moeten we beginnen, bij het offer. Daar begint Salomo. Door het offer van de Heer Jezus is er een weg tot God. En op het offer van de Heer Jezus mogen wij vanavond en alle dagen van ons leven onze gebeden neerleggen. Brandoffers, brengt Salomo. Ja, gemeente, brandoffers, dat waren offers die helemaal in rook opgingen. Daar bleef niks van over. In dat brandoffer blijkt ook iets van de toewijding aan de Heer, van de overgave, van de totale toewijding. Hè? Iemand die een brandoffer bracht in het Oude Testament, zei tegen de Heer: Heer, heel mijn leven is voor u. Nou, en Salomo brengt niet één brandoffer, maar hij brengt 1000 brandoffers. Alsof die 1000 keer tegen de Heer wil zeggen: Heer, heel mijn leven is voor u. Alles wat ik heb en wat ik ben. En dat doet hij in Gibeon. Nou, dat is er eigenlijk ook een beetje apart. Waarom doet hij nou in Gibeon? Aan het einde van dit gedeelte lezen we dat Salomo voor de ark van het verbond van de Heere staat in Jeruzalem. Het was eigenlijk veel logischer als hij die offers gebracht zou hebben daar. Allemaal voor de ark van het verbond van de Heere in Jeruzalem. In Gibeon. Nou, gemeente, dat staat er hier in 1 Koningen niet bij, maar als u 1 Kronieken zou lezen, of 2 Kronieken zou lezen, 2 Kronieken 1, daar lezen we dat de tabernakel van de Heere in Gibeon stond. De tent die het volk van Israël mee nam in de woestijn, die stond in Gibeon ondertussen, was daar terechtgekomen, samen met het koperen brandofferaltaar. Ja, die ark stond dus in Jeruzalem. Eigenlijk waren ze dus uit elkaar gehaald. Dat was vast en zeker niet zoals de Heere dat wilde. Koning David die had de ark al naar Jeruzalem gehaald. En eigenlijk waren er dus op dat moment 2 heiligdommen, zou je kunnen zeggen. De ark in Jeruzalem en de tabernakel op de hoogte te Gibeon. Salomo gaat naar Gibeon om daar die brandoffers te brengen. Ja, want daar is het brandofferaltaar. Dus daar kan hij naar de inzetting van de Heere ook die offers brengen. Nou, gemeente, dat is een hele optocht geweest natuurlijk naar Gibeon. Een plaatsje ten noorden van Jeruzalem, ongeveer 10 kilometer afstand van Jeruzalem. En Salomo die gaat daar naartoe op weg. Ziet u hem gaan? Niet alleen Salomo in zijn koets, maar ook heel zijn hofhouding en al die voorname mensen. Al die vooraanstaande personen uit zijn rijk, ze gaan allemaal met hem mee. Mensen uit het leger en de hoofden van de stammen. En nou, een indrukwekkend gevolg. Hè? Rechters, bestuurders, noem het maar op. En daarachter nog eens die 1000 dieren en de verzorgers van die dieren. Enorm. Dat is enorm geweest. Die 1000 dieren die daar dus geslacht en verbrand. Wat heeft daar een bloed gevloeid, gemeente? Wat heeft dat een tijd en een geld gekost? Salomo, dat is duidelijk, die is niet karig. Hè? Mag hem echt wat kosten, de dienst van de Heere. Echt. Tijd en geld. Energie. Al was Salomo toen misschien al wel rijk. Ja, dit is echt een rip uit zijn lijf geweest, hoor. Dat was niet zomaar iets. Dat is duidelijk, hè. Misschien wel de helft van zijn veestapel. Of misschien wel alle dieren die hij had. Ik weet het niet eens precies. Dat staat er ook niet bij. Maar Salomo, die laat echt merken aan de Heer: het is mij ernst. Als ik u zoek, ja, dat is niet even bidden, hè. Dat is biddag houden. Ja, gemeente, wij hoeven geen dieren meer te offeren. Maar we zien hier denk ik toch wel iets wat ook bij een oprecht gebed hoort, of niet? Want is bidden ook niet jezelf toewijden aan God? Is bidden niet verschijnen voor de heilige God met heel je leven en zeggen: Heer, mijn leven dat is van u. En dat is ook voor u. En bidden dat is niet een paar woorden opzeggen en dan nou dat heb ik mijn plicht weer gedaan. Nee, dat is geen bidden. Het gaat er natuurlijk wel om dat heel ons hart bij ons gebed ook betrokken is. En dan werken die gebeden toch ook iets uit. Allereerst in ons eigen leven. Het kost iets. Bidden kost altijd iets. Want je bidt eigenlijk altijd om een verandering, hè? En als er iets gaat veranderen, dan ben je zelf de eerste die verandert. We kunnen vandaag bidden, iedere dag bidden. Nou, laten we heel concreet maken. Als ik bid voor vluchtelingen ergens ver weg, of voor Zoa, ja, dan kan ik niet maken om niks te geven. Of heel eenvoudig, hè, op de catechisatie gaf ik dat laatst ook als voorbeeld. Als ik bid om een voldoende voor mijn examen, dan kan ik het niet maken dat ik vervolgens niet mijn best doe om dat examen te leren. En dus, als ik ergens voor bid, dan heeft dat altijd ook met mijn houding te maken tegenover God en tegenover de zaak waar ik voor bid. Bidden kost altijd iets van jezelf. Een oprecht gebed gaat samen met een houding die past bij God. Het was een enorm offer wat Salomo bracht. Het was hem ernst om de Heere te zoeken. Dat wist de Heer ook. Ja, want de Heere die kijkt natuurlijk in u en mijn hart. En de Heere die weet precies vanavond hoe jij hier zit. En of het je echt om hem te doen is. En gemeente, weet u wat ik zo mooi vind ook in deze geschiedenis? Dat als het u echt om God te doen is, en als jij echt de Heere zoekt, dat de Heere je ook niet laat staan. De Heere, zo zeggen we dat wel eens, hè, maar het is echt waar. De Heere laat geen bidder staan. Ook vandaag niet. Want de Heere die zoekt Salomo op. Hij verschijnt hem in een droom, zo lezen we. Dat is bijzonder. Salomo zoekt de Heere met zijn offers. En de Heere verschijnt Salomo. Nou, niet zo natuurlijk dat de Heere hem verschijnt omdat hij die 1000 offers gebracht heeft. En dat de Heere God zich eigenlijk verplicht weet van ja, nou heeft Salomo dat gedaan, nou moet ik dit wel doen. Nee, maar die offers, die waren een uiting van het verlangen van Salomo's hart. En wij kunnen de Heere niet omkopen natuurlijk. En het is dus niet vanwege die offers, maar vanwege dat verlangen wat de Heere bij Salomo ziet, dat hij ook tot Salomo komt en aan hem verschijnt. Uit genade, ja. En met zijn genade, zo verschijnt de Heere aan Salomo. En dan komt de Heere met een heel bijzondere opdracht. Een opdracht, ja. Wat zegt de Heere? Nou, we lezen het in vers 5, hè. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom. En God zei, vraag wat ik u geven zal. Ja, dat is een bevel. Een bevel om te vragen, vraag wat ik u geven zal. Nou, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, hè? Als de Heere dit aan u, aan jou, vraagt. Wat zou jij nu graag van mij willen hebben? Dat is wat de Heere vraagt. Wist de Heere dat dan niet? Dat wist de Heere toch wel? De Heere wist toch waar Salomo mee zat? Ik heb het al verteld, hè? Salomo die zat ermee, ja, hoe ben ik een goede koning? De gemeente, toch vraagt de Heere daarna. De Heere weet alle dingen. Maar hij wil het ook van Salomo zelf horen. U kent dat vers wel, hè? Door geen bekommeringen, door geen tranen en geen pijn laat God zich iets ontwringen. Hij wil gebeden zijn. Dat is het. De Heere wil gebeden zijn en hij nodigt Salomo uit om te vragen. Sterker nog, de Heere gebiedt Salomo om te vragen. Dat is bijzonder. Ja, gemeente, het lijkt er zelfs wel op alsof de Heere aan Salomo een blanco cheque geeft. Dat was een blanco cheque. De jongeren weten dat misschien niet meer, maar dat is eigenlijk een cheque waar je zelf het bedrag kan invullen. Hè? Dus de handtekening staat er al op en je vult zo in, nou ja, wat wil ik eens hebben, €1000. En dan kan je die cheque inleveren. Als die gedekt is, dan krijg je €1000. Nou, zo doet de Heere ook met Salomo, lijkt het wel. Want vraag wat je wil en ik zal het je geven. Is dat niet wat de Heere zegt? Stel je voor dat God dat tegen u, tegen jou zou zeggen. Wat zou u vragen? En ik? Nou, dat is wel een gewetensvraag, toch? Als ik nou heel eerlijk ben, hè? Wat zou ik dan vragen? Ja, we weten natuurlijk wat Salomo gevraagd heeft en dat hij vroeg om een wijs hart. Dus ja, we hebben het voorbeeld en we geven misschien snel een sociaal wenselijk antwoord. Maar wat zou ik nou echt vragen? Nou, echt in mijn eigen hart kijken. Wat zou ik dan vragen? En u en jij? Zijn er misschien gebeden die steeds terugkomen in uw gebedsleven? Waar bid je eigenlijk het meest om? Wat vraag je het meest aan de Heere? En dat zegt heel veel over wat er in je hart is. Gemeente, stel dat de Heere dat eens aan u zou vragen of aan mij. Wat zou ik zeggen? Ja, maar wacht even. Zegt de Heere dit misschien ook tegen u en tegen mij? Nee, misschien niet op dezelfde manier als Salomo. En ik hoop niet dat u droomt op dit moment. En de Heere verschijnt niet in een droom, maar spreekt in zijn woord. Maar dan zijn er toch ook allerlei teksten in het woord van God, waarin de Heere ons op het hart drukt om onze verlangens bij hem bekend te maken. Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan Psalm 62, hè, waar de dichter zegt, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Of om een tekst uit het Nieuwe Testament te noemen, Filippenzen 4, waar Paulus schrijft, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De gemeente, doet de Heere deze uitnodiging die hij aan Salomo deed, niet ook aan u en aan mij in zijn woord? Vraag wat ik u geven zal. Bid en u zal gegeven worden. Zegt de Heer Jezus dat niet tegen zijn discipelen? Nou, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je altijd krijgt en dat iedereen altijd krijgt waar hij om vraagt. En dat is maar goed ook. Want we zouden ook nog dingen vragen die niet nuttig en niet goed voor ons zijn. Maar gemeente, het is toch wel waar wat we wel zingen, hè? Met Psalm 145. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. En hun beden heeft hij nimmer afgewezen. En die wensen en die verlangens, die opkomen uit de vrezen des Heren, die vervult de Heren ook, hoor. Als we daarmee naar hem toe gaan. De Heren nodigt Salomo uit. Vertel het maar. Vertel maar wat er in je hart is. Wat een wonder, gemeente. Is dat een wonder voor u vanavond? Dat de Allerhoogste God dat tegen u zegt. Die schepper van het gans heelal. Dat die je daartoe zou uitnodigen. Dan kun je bidvertrek niet meer. Als dat tot je doordringt, kun je bidvertrek niet meer leeglaten. Kan niet. Kan niet. Dat aanbod van de Heere is ook zo royaal, gemeente. Is niet waar? De Heere zegt niet, Salomo, dan mag je me één ding vragen. Zo zou je het misschien kunnen gaan lezen. Salomo, je mag me één ding vragen. Dat zegt de Heere niet. De Heere zegt, vraag wat ik u geven zal. In theorie had Salomo een heel lijstje, een heel verlanglijstje in kunnen leveren bij de Heere. Echt waar. Nee, Salomo doet dat niet. En gemeente, dat vind ik ook weer zo mooi. Vindt u dat niet mooi? Salomo die vraagt niet dit en dat en zus en zo. En zo zijn onze gebeden misschien wel eens. Salomo vraagt maar één ding. Hij vraagt maar één ding. En ja, dat geeft ook eigenlijk aan, hè, dat er ook maar op dat moment één ding belangrijk voor hem was. Daar zat hij mee. En daarmee komt hij ook bij de Heere. Eén ding, wat vraagt hij? Nou, gemeente, dan zijn we bij vers 9. De tekst voor de preek. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. Om recht te kunnen spreken over uw volk. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Nou, dat is wat Salomo vraagt, een opmerkzaam hart. De Oude Statenvertaling zegt een verstandig hart. En dat om met inzicht recht te kunnen spreken. Recht spreken. Gemeente, ik denk dat Salomo daar het meest tegenop gezien heeft. Hè? Om werkelijk recht te spreken. Als koning in die tijd was je niet alleen de wetgevende macht. Vaardigde je niet alleen wet uit, maar je moest ook recht spreken. Hè? Ik stel me zo voor dat als de lagere rechters er niet uitkwamen, dat ze dan met hun zaken bij jou als koning kwamen. En ja, dan moet jij maar uitmaken wie er gelijk heeft. En meteen hierna, hè, dan gaat het over de eerste rechtspraak van Salomo. En dan zien we meteen hoe ingewikkeld die zaken kunnen liggen. Ja, wat heb je dan nodig? Nou, inzicht. Hè, tegenwoordig ligt er bij rechters heel veel druk om zoveel mogelijk zaken af te handelen. En ik denk eigenlijk dat er in al die tijd niet zoveel veranderd is. Want Salomo die zit daar denk ik ook mee. Hè? Hij zegt, Heere God, het is zo'n machtig groot volk. En ik ben bang dat ik zoveel zaken te behandelen krijg. Ja, hoe krijg ik dat allemaal voor elkaar? Ik heb verstand nodig om het snel te kunnen doorgronden. Om zo ook de goede beslissingen te kunnen nemen. Om onderscheid te kunnen maken tussen wat goed en wat kwaad is. Salomo die moet er ook niet aan denken dat hij als rechter een verkeerde beslissing zal nemen. Hè? Dan ben je als rechter verantwoordelijk dat er onrecht geschiet. Ja, dat wil je natuurlijk niet op je geweten hebben. Salomo, hij vraagt om inzicht en verstand. Om het volk te kunnen richten. En hij vraagt dus niet iets voor zichzelf. Hij vraagt niet om rijkdom, hij vraagt niet om macht, hij vraagt niet om een lang leven. Hij vraagt wat nodig is om recht te kunnen spreken. Om het volk te regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. Om een goede koning te zijn voor het volk van de Heere. Dit volk van u, zegt hij. Laat mijn regering het volk ten goede komen. Hij vraagt dus iets voor zijn naaste gemeente, dat allereerst. Maar hij vraagt bovenal iets voor de Heere, om het werk wat de Heere hem geeft. Koning namens God. Om dat zo te kunnen doen, dat de Heere ook de eer krijgt. Ja, dat gebed van Salomo, dat heeft alles te maken met wat we gezongen hebben. Hè? Dat wij ons ambt en plicht, o Heere, trouw verrichten tot uw eer. Daar gaat het om vandaag. Dat is toch echt een gebed voor biddag, hè? Niet alleen dat het allemaal goed gaat en zo, natuurlijk, en dat wij ervan kunnen genieten en zo. Ook allemaal belangrijk, absoluut. Dat gunt de Heer ons ook. Maar gemeente, hier gaat het om. Tot uw eer. Om in afhankelijkheid van de Heer, in vertrouwen op de Heer, ons werk van dag tot dag te mogen doen, ieder in het zijne, ieder in het hare. En misschien zeg je wel, nou maar ik kan helemaal geen werk doen en zelfs de klusjes in huis vallen me zwaar. Doe nou maar gewoon waar de Heer je toe roept. En wat je doet met de Heer, wat je doet voor hem, daar is de Heer blij mee. Waar vragen wij de Heer om? Dingen voor mezelf? Of iets voor zijn koninkrijk? Voor hem en voor mijn naasten? Lijken onze gebeden op het gebed van Salomo? Gemeente, je kan het ook zo zeggen, hè? En dat is toch een hele mooie, ook wel een hele ontdekkende vraag, denk ik. Bid ik naar mezelf toe of bid ik van mijzelf af? En op de Heere aan. Helemaal niet verkeerd om daar je gebedsleven eens naast te leggen en op te onderzoeken. Hoe zit dat eigenlijk met mijn gebeden? En natuurlijk niet dat je helemaal niks voor jezelf mag vragen. In zekere zin vraagt Salomo ook voor zichzelf. Hij wil wel wijsheid van de Heer. Dat vraagt hij voor zichzelf. Niet voor die koning van de Assyriërs. Nee. Maar wel met het oog op God en met het oog op de eer van God. En dat is de drijvende kracht achter zijn gebed. Salomo die vraagt vanuit liefde tot God en tot de naaste. Salomo had de Heere lief. Vers 3, dat hebben we gelezen. Ja. En gemeente, dan is Salomo hier toch ook een voorafschaduwing. Dan is Salomo hier toch ook een voorafschaduwing van de grote koning, van de Heer Jezus. Heer Jezus Christus, hè, die heeft eigenlijk nooit wat voor zichzelf gevraagd. Door God tot koning gezalfd. En hij is niet gericht geweest op zijn eigen belang, dan was hij de weg naar het kruis niet gegaan. Maar hij is gericht op het belang van zijn vader en van zijn volk. De gemeente, daarom ging hij die weg. Daarom ging hij die weg van lijden en van sterven. Vanuit de liefde van zijn hart. En daarom bracht hij het offer. En hij bleef die weg van zijn vader gaan, ook toen het hem alles kostte. En gemeente, door zijn kruis en opstanding heeft de Heer Jezus er zo ook voor gezorgd dat God de Vader weer een volk kan hebben. En door zijn werk krijgt God de eer. En kunnen wij ook de zaligheid krijgen? Ja, mogen wij ook leven tot eer van de Heer? Is er ook weer een leven mogelijk tot eer van God? Door hem alleen. Door zijn offer. Gemeente, wat een wonder als je hem mocht kennen en mocht leren kennen. De Heer Jezus, als de meerdere Salomo. Rechtvaardig, wijs en zacht. Ja, als je hem kent, hè, dan word je toch ook door de verbinding aan hem. Dan wordt toch ook je gebedsleven. Ja, meer en meer op God en op zijn koninkrijk gericht. Hè. Dat is toch ook wat de Heer Jezus leert. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, dat gaat dan leven in je hart. Dat leert de Heer Jezus je. Salomo had dat ook van zijn grote zoon, die na hem komen zou. Salomo die vraagt om een hart dat onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Ja, gemeente, dat hebben wij toch ook nodig, of niet? Ook in deze tijd, hè? Salomo, hij vraagt het wel met het oog op de rechtspraak. En ik weet niet, ja, er zitten geen koningen en geen rechters, denk ik, vanavond in de kerk. Dan heb je dat natuurlijk ook voor de rechtspraak nodig als je rechter bent. De meeste van ons hoeven niet zoals Salomo een heel volk te regeren en recht te spreken. Maar toch, hè, hebben niet allemaal dit verstandige hart nodig. Inzicht ook in wat goed en wat kwaad is. Wijsheid voor iedere dag. Ja, toch? Hoeveel beslissingen zijn er niet die je elke dag weer moet nemen? En waar je iedere dag weer voor staat. En daar heb je voor elke beslissing wijsheid nodig. En dat mogen we ook aan de Heere vragen. Niet één keer, maar telkens weer opnieuw. Als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij het van God begeren, die mild geeft en niet verwijt. Ze zal hem gegeven worden. Wijsheid om het verschil te maken tussen goed en kwaad. Om werkelijk te zien waar het op aankomt. Om zo te wandelen, ook in de geboden van de Heere. Ja, datzelfde gebed als wat Salomo bad. Dat mogen wij toch elke dag wel bidden. Laten we dat niet vergeten. Het gebed om wijsheid. En wat is de Heere er blij mee? Wat is de Heere blij met dat gebed van Salomo? En we lezen in vers 10, het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. De Heere is geen karig God, gemeente. De Heere verhoort het gebed van Salomo. En onze vertaling heeft het in de tegenwoordige tijd gezet. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart. Ziet u het staan in vers 12. De Statenvertaling die blijft iets dichter bij het Hebreeuws. In het Hebreeuws staat het namelijk in de verleden tijd. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden. Ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven. Als de Heere deze woorden spreekt, dan heeft die Salomo dat hart al gegeven. Dan heeft die Salomo al verhoord. Salomo krijgt een wijs hart van God. En hij krijgt er nog meer bij. Ook die dingen waar hij niet om gevraagd heeft. Rijkdom en eer. En rust van zijn vijanden. En de Heer belooft hem ook nog eens een keer een lang leven. Dat is wel op één voorwaarde. Dat Salomo in de weg van Gods geboden zal blijven gaan. En we weten ook wel hoe dat afgelopen is. Helaas. Nee, Salomo is de beloofde koning en is de Messias niet. Maar gemeente, we zien hier dan toch wel, hè, dat de Heere een royaal God is. Die mild en overvloedig geeft. Ja, toch? Maar vandaag op deze biddag mogen we bij elkaar zijn om te bidden. De Heere nodigt ons iedere keer opnieuw om onze gebeden voor hem neer te leggen. En we mogen nog komen tot hem door dat ene offer, Jezus Christus. Wat een wonder. Wat een voorrecht dat het kan en mag. En daar worden we vandaag op deze biddag aan herinnerd. Laten we, gemeente, elke dag gebruik maken van dit grote voorrecht. Laat uw bidvertrek niet leeg. Hebt u een bidvertrek? Een plaatsje waar je iedere dag knielt voor God. Laten we de Heere vragen om wat wij werkelijk nodig hebben. Salomo bad. Vanuit het verlangen van zijn hart. Vanuit een hart wat God lief had. En daarin mag hij een voorbeeld voor ons zijn. Hè? Zeker. Laten we doen zoals Salomo deed. Maar gemeente, dat is niet het enige wat er uit deze tekst op ons afkomt. Nog veel meer wijst Salomo ons hier. Op hem. Die zichzelf geofferd heeft. Met zijn gebeden. Vergezeld met zijn gebeden. Denk aan zijn worsteling in Gethsemane. Die hier op aarde met tranen. Gebeden heeft opgeofferd tot zijn vader. Salomo wijst ons heen op de Heer Jezus. En laten we dat dan vooral vragen. Dat de Heer Jezus, ook in het seizoen dat voor ons ligt, koning zal zijn. En zal blijken te zijn. En dat wij door hem geregeerd worden. Tot eer van God. En tot zaligheid van onze ziel. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de preek. De bekende Psalm 81, 12e vers. Opent uw mond. Gemeente, laten we het aangezicht van Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, zo mochten wij horen hoe Salomo bad. En daarin wijst hij ons op de grote voorbidder. Die altijd op de eerste plaats uw eer gezet heeft. En Heere, dan komen wij zoveel tekort. En dan moeten we het u ook eerlijk belijden dat wij van die mensen zijn die zo graag naar onszelf toe bidden. Heere, wilt u ons leren bidden? Zodat u er blij mee kunt zijn. Zoals u blij was met het gebed van Salomo. En Heere, wat hebben we dan ook dat offer nodig? En dan willen wij op het offer van uw Zoon, de Heer Jezus, onze gebeden neerleggen. Want u kunt ons niet horen om onszelf. U kunt ons niet horen in wie wij zelf zijn. Want ja, wat zijn wij voor u, zondaren tot in de kern van ons bestaan, bedorven voor u. Nee, Heer, als het daarvan moet komen, dan kan het niet. Dat belijden wij u eerlijk. Maar wij willen u hartelijk danken dat u uw Zoon gaf. En dat hij het offer bracht en dat er nou een geopende weg is naar de troon der genade. Heere, doe ons die weg vinden. Met ons hart. En dat wij zo ook met onze harten bij u komen. En Heere, dan mag het vandaag biddag zijn. Biddag voor gewas en arbeid. En dan willen we allereerst ook bidden voor het gewas. Mag het voedsel weer groeien op de velden en ook de dieren en de visserij. Heere, wij willen u bidden, ja, voor de boeren en de tuinders en de vissers. Wilt u hen alles geven wat nodig is, ook om hun werk te kunnen doen? Heere, dan, dan komen we ook bij u, ook als het de week van de schepping is en als er zoveel te doen is om het klimaat, de natuur en het milieu. Dan willen wij u bidden ook voor deze wereld, Heer, en maar toch ook wel heel zorgelijke ontwikkelingen zijn. Insecten die in aantal afnemen. Ja, zoveel meer dingen, exoten die de flora en fauna die hier van nature was verdringen. Heere God, er zijn allerlei zorgen en we willen ze ook bij u neerleggen. We willen ook bidden, geeft u ons onze verantwoordelijkheid te nemen. Er is ook veel discussie over. Maar geef in ieder geval dat wij weten wat verantwoordelijkheid is. En Heer, daarin hebben we dan ook nodig waar Salomo om vroeg. Onderscheid tussen goed en kwaad. Heer, wij dragen deze aarde aan u op. Een aarde die ook zucht onder de gevolgen van de zonde. Gans de schepping zucht. En is als in barensnood om, omdat de schepping er ook op wacht, totdat de Heer Jezus terugkomt en de kinderen van God geopenbaard zullen worden. Heere, geef dat wij alles in dat licht mogen zien, maar dan juist zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Niet om aan onze verantwoordelijkheid onderdoor te gaan, maar om u om hulp te vragen. Bij alle dingen, Heere. Dan willen wij u ook bidden voor het werk wat er mag gebeuren in onze samenleving. En er zijn zoveel werkzaamheden en zoveel terreinen van werk. We denken aan mensen in overheidsdienst. Die werken bij de politie of bij het leger. Of bij de brandweer. Of op een andere manier in overheidsdienst staan. We willen u bidden voor hen die werken in de industrie. Voor hen die op kantoor werken. Mensen die werken in de welzijnssector. En de gezondheidszorg. Heren, zij die in de handel zitten, een eigen bedrijf hebben, zelfstandig zijn of misschien ook in loondienst. Die in een winkel werken. Wil u bidden, Heere God, ook voor het onderwijs, voor de scholen, de leraren, de docenten, de professoren. En dan natuurlijk ook voor de leerlingen en de studenten op de scholen, aan de hogescholen, universiteiten. We bidden u voor de wetenschap. Geef, Heere, dat, ja, Heere, daar ook juist nieuwe ontdekkingen en goede ontdekkingen gedaan worden. Maar ook in afhankelijkheid van u en met verantwoordelijkheid aan u, want juist ook de wetenschap kan soms zoveel stuk maken. Heere, we bidden u om afhankelijkheid in al ons werk. Ook het werk in huis, wat er mag gebeuren. Heere, dat we daarin ook ons afhankelijk weten van u, dan bidden we voor de gezinnen. Voor hen die zorgtaken hebben. De ouders. Geeft u wijsheid bij het opvoeden als wij jonge kinderen hebben of ook oudere kinderen hebben. Mogen wij hen voorgaan En een voorbeeld voor hen zijn, Heere, dat ze aan ons mogen merken wat het is om u te kennen. We bidden u ook voor de kinderen en de jongeren die opgroeien, ook in een moeilijke tijd. Heere, wilt u ook hen alles geven wat nodig is, ook inderdaad bij hun schoolwerk en ook in het spelen. Heere, mogen ze toch opgroeien tot eer van uw naam. We bidden u voor hen die alleen staan en alleen gaan, die alleen zijn komen te staan, de rouwdragende, die man of vrouw verloren. We bidden u voor hen die ook bewust alleen blijven. Voor hen die worstelen misschien met een andere geaardheid. Heere God, we bidden u voor alle die het moeilijk hebben. Voor hen die verdriet kennen, eenzaamheid. We denken ook aan hen die misschien een kind verloren hebben. Of ook een broer of zus of ouders. Man of vrouw, Heere God, wat is er ook een rouw, wat is er ook een verdriet en een gemis. En Heere, ook daarin hebben u zo nodig. We bidden u voor de zieken. Die lichamelijke noden hebben, daardoor misschien ook niet meer kunnen werken. We bidden u ook voor hen die gebukt gaan onder psychisch lijden. Heere, vaak zo onbegrepen, vaak ook zo moeilijk om mee om te gaan voor jezelf. Soms zo uitzichtloos, maar wees u erbij, o grote God. Ja, zo willen we heel deze samenleving ook aan u opdragen. En we hebben het gehad ook in de preek over de overheden. Dan willen we u bidden voor de politiek, landelijk, provinciaal en plaatselijk. En ook, Heere, als we binnenkort ook onze stem mogen geven, statenverkiezingen. Ja, dan willen we ook bidden, in bijzonder voor de staten, provinciaal en ook voor de Eerste Kamer die weer getrapt gekozen zal worden. Heere, we dragen u zo op alles wat ook in de politiek gebeurt. En wilt u maar geven dat wij geregeerd zullen worden naar uw woord. En dat uw woord het ook voor het zeggen mag hebben in ons volksleven. Geef, Heere God, dat wij een stil en gerust leven mogen leiden. En dat wij u mogen vrezen en dienen. En wilt u uw koninkrijk dan ook nog uitbreiden, ook onder ons volk, Heere. Ja, we bidden dat voor heel de wereld. Mag uw koninkrijk komen, wilt u uw kerk dan ook zegenen en uitbreiden. Onder Jood en Heiden. Ja, Heere, wil u bidden voor uw volk Israël. Geef dat daar ook de oogst groot zal zijn. Dat velen de Heer Jezus mogen leren kennen. Maar niet alleen voor Israël willen wij u bidden, want Abraham had twee zonen, ook voor Ismaël. Ook voor de volken om Israël heen, Heere, geef vrede, geef dat zij komen tot erkentenis van de vredevorst. Dan dragen we u op de kerk over heel deze wereld. In bijzonder wel de kerk die ook in het geheim moet samenkomen en waar mensen verdrukt worden, waar mensen niet openlijk voor uw naam kunnen uitkomen. Heere, wil daarin bijzonder zijn en voor hen die ook misschien wel gemarteld worden om uwentwil. Of de dood vinden. Wees dan ook met hun familieleden. Heere, zo bidden we voor de kerk in ons land, een kerk in diep verval. We bidden u voor alle kerken, Heere God. Zoveel verschillende naambordjes als er zijn. Allerlei groeperingen en groepen. En Heere, dan zouden we al die namen niet eens kunnen opnoemen. En willen we ook bidden voor die slechtste kerk waar wij lid van zijn. De protestantse kerk in Nederland. Ach Heere, zou u haar niet willen begeven en zou u haar niet willen verlaten. En sta er nog over op, Heere. En laat u zien dat u koning bent. Zo mogen u opdragen onze gemeente, de protestantse gemeente Noordwijk, waar wij ook deel van uitmaken. We bidden nu voor de Algemene Kerkenraad, voor de predikanten en ook de wijkkerkenraden, voor onze eigen wijkgemeente natuurlijk in het bijzonder. Als wij hier samen mogen komen, zondag aan zondag en ook door de week, elkaar mogen ontmoeten, Heere, geef uw zegen over uw werk. Wat ook hier mag gebeuren. Heer, ook als de kerkenraad vergadert. Wees steeds in haar midden en geef haar ook alles wat nodig is. We dragen haar nu op de vacature die er nog steeds is. Heer, mag het ook drukken. Geef dat we ermee werkzaam zijn voor uw aangezicht. Heer, dan willen we u bidden. Mag alles wat ook in de gemeente gebeurt tot zegen zijn. De preken die gehouden worden, al het gemeentewerk, de bijbelkringen, de catechisaties. Bekeer ons en geef ons geloof. Werk in ons hart dat wonder van de waarachtige wedergeboorte. Heer, dat wonder wat alleen van u komen kan, maar wat ook van u komt. Schenk het ons. Ontdek ons aan zonde en aan schuld als we daar nog nooit aan ontdekt zijn en daar nog niet van weten. Stel ons voor uw heilige wet. Maar geef ons dan ook het geloof in de Heer Jezus. Omdat hij ons getekend wordt in het woord. Omdat hij ons geopenbaard wordt. En dat wij door het geloof tot hem de toevlucht leren nemen. Heere, doe ons buigen onder uw oordeel en uit uw mond. Ook onze vrijspraak horen en zet u daar dan zelf het stempel van uw heilige geest op. Heere, wil zo werken in onze gemeente. En geven dat uw werk doorgaat. En heere, dat het geestelijk leven zal bloeien. O Heere, wat zijn we afhankelijk van u. En mogen we zo als gemeente, maar ook persoonlijk, meer en meer verbonden raken aan u, de drie enige God. En ook leven tot eer van uw naam, dat anderen nog jaloers op ons zullen worden. Heere, mag uw kerk een zoutend zout en een lichtend licht zijn. Een stad op een berg die niet verborgen kan zijn. O grote God en Koning, hoor ons zo en verhoor ons. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in Jezus, uw lieve Zoon. Hij die de weg ging aan het kruis en die zijn bloed gestort heeft om de meest verloren mens bij u te brengen. Heere, wij danken u dat wij u bidden mogen. En we leggen zo onze gebeden voor u neer. Bidden u om een goede voortzetting van deze avond. Ook als we weer naar huis toe gaan. Wees met ons. Wees met ons als de nacht gevallen is. En zegen ons. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, willen we ten slotte nog zingen. Psalm 147, vers 5 en vers 6. God wil al het vee steeds spijzen laven. Hij hoort zelfs de stem van de jonge raven. Wat een troost is dat, hè? Hij heeft geen lust aan mensenkrachten en hen die daaruit heil verwachten. En de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dat is het zesde vers. Psalm 147, 5 en 6 is ons. Gemeente, verhef uw harten tot God. Ontvang zijn zegen die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.